later.
Maar goed, we gaan verder. En, ik zou wat verder inzoomen ook op dat woord verzoening. Want hè, als Paulus de verzoening van de wereld verkondigt, wat is dan verzoening? Nou, dat zal ik in eerste instantie even doen aan de hand van de interlineair. Bijvoorbeeld in Romeinen 11 vers 15, daar waren we gebleven. Ik ga niet verder in Romeinen 11 overigens, hoewel ik er nog wel even aan gedacht heb om dat te doen. Maar om nou in vers 36 uit te komen, ik denk ja, dat gaan we echt niet halen. En niemand heeft lunch bij zich, dus dat doen we maar niet. Maar er staan nog wel hele mooie en geweldige dingen in Romeinen 11. Dus ik kom er nog wel eens op het tweede gedeelte van Romeinen 11. Maar hier in vers 15 wordt dat woord verzoening dan genoemd, hè? De verzoening van de wereld. Nou, als ik dan even op dat woord klik, dan staat hier hoe dat woord in het Grieks is opgebouwd. Kata betekent neerwaarts en de rest van het woord betekent verandering. Hè? Iemands houding wordt veranderd. Vaak duidt dat kata, voor zover ik daar verstand van heb, ook een beweging aan, ook een verandering. Dus er wordt in ieder geval iets veranderd in de houding. Kijk, als we de kranten openslaan, dan gaat het ook wel eens over verzoening. Niet zo vaak helaas, maar ik las pas iets over Frankrijk, die Israël en de Palestijnen weer aan de onderhandelingstafel wilde krijgen om een poging tot verzoening tot stand te brengen. En dat betekent in het algemeen in ons spraakgebruik, verzoening, dat vijandschap verandert in ieder geval in vrede. Hè, dat vijandschap in nog wat betere omstandigheden, dat vijandschap wordt teniet gedaan en dat het wordt veranderd, totaal omgekeerd in liefde. Nou, zover strekt het in deze wereld meestal niet. Hè? Als twee landen of twee partijen besluiten om geen oorlog meer te voeren, dan noemen wij dat al verzoening. Paulus haalt bijvoorbeeld in 1 Korinthe 7 aan, als het over het huwelijk gaat, wanneer een vrouw haar man verlaten heeft, hè, dat ze dan, zegt hij zoiets, dat ze dan ongetrouwd blijven of zich verzoenen. Hè, dus weer terugkeren naar haar man. In verzoening zit ook dat woordje zoen, hè, of kus. Nou, een kus duidt ook eenheid uit. In veel landen, bij ons is het een wat intiemer iets, maar in veel landen is het hetzelfde als dat wij een hand geven. Hè. Wij geven iemand een hand en dat is een uitdrukking van gemeenschap. Paulus, we hebben vorige keer gelezen, gaf Petrus, Jacobus en Johannes de rechterhand der gemeenschap. Dus die hand duidt gemeenschap uit. Een kus duidt ook gemeenschap uit. Beeld ook gemeenschap uit. Een kus gaat nog wel wat verder natuurlijk. Een kus spreekt ook van lippen die op elkaar drukken. En met de lippen zijn de lippen, ja, daar beleiden wij mee, daar spreken wij mee. In Hebreeën wordt gesproken over de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. En wanneer wij dan ook één zijn. Kus de zoon, zegt de schrift bijvoorbeeld, wanneer wij daar eenheid in vinden, dan worden wij ook één van spreken. Dat heeft daar ook allemaal weer mee te maken. Nou ja, ook de tong kan er nog wat mee te maken hebben, maar daar hebben de Fransen weer meer verstand van. Dus zover wilde ik maar niet gaan. Maar dat is wat verzoening in ons algemeen spraakgebruik is. We zijn in Romeinen 11 waren we gebleven. Ik wil nu even een paar bladzijden teruggaan naar Romeinen 5. Daar wordt ook iets gezegd over verzoening. Ja, in Romeinen 5 vers 1 staat, even de interlineair erbij. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede. Ik zei al, verzoening is wanneer vrede tot stand komt. Het evangelie heet dan ook in de schrift, het evangelie des vredes, het evangelie van de vrede. Zo wordt het genoemd. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, u ziet in de interlineair staat gerechtvaardigd wordende, dan vanuit geloof, en ik heb al gezegd, Romeinen 3 is dat, vers, nu ben ik er toch vlakbij, vers 22, dat de rechtvaardigheid Gods is door het geloof van Jezus Christus. Tot alle en op of over alle die geloven. Maar wij worden gerechtvaardigd uit geloof. Hè, uit zijn geloof. En wij hebben daardoor vrede bij God. U ziet in de interlineair letterlijk staat er dat wij vrede naar God toe hebben. Door onze Heer Jezus Christus. Overigens staat hier ook dat het uit het geloof van Christus is. Alleen niet zo letterlijk zoals ik het nu zeg. Maar wanneer wij gerechtvaardigd zijn uit geloof. En vrede hebben naar God toe, naar toe de God, en het is door de Heer Jezus Christus, dan is het geloof waaruit wij gerechtvaardigd zijn, hè, dat is door de Heer Jezus Christus, dus is het uit zijn geloof. Dus eigenlijk staat dat in dit vers ook. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof en wij hebben vrede naar God toe, naar toe de God, door onze Heer Jezus Christus. Nou, dus zo van Paulus tot zijn betoog hieraan in Romeinen 5. Ik ga niet het hele hoofdstuk bespreken, maar ik haal er een paar versen uit, omdat ik daarin wil laten zien wat Paulus zegt over verzoening, dat het wegnemen is van de vijandschap. Nou, hier gaat het over vrede. Hij zegt in vers 5 bijvoorbeeld dat de hoop, de verwachting die wij hebben, die beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort. Paulus zegt in 1 Timotheüs 1 dat hij is overweldigd door Gods genade met geloof en liefde. En hier zegt hij ook, de liefde van God is in onze harten uitgestort. Het is niet ons werk, het is zijn werk. God stort zijn liefde uit in onze harten. Hij opent onze ogen. En zoals we net ook gezien hebben, hij sluit ook ogen. Wanneer dat zijn doel dient. Vers 6, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor goddelozen gestorven. Hè? Wanneer wij nog zwak waren. Hij stierf hij voor ons toen wij nog goddeloos waren. Nou, dan zegt Paulus, het zal nauwelijks zo zijn dat iemand voor een rechtvaardige zal sterven. Voor de goede. Hè? Daar zal mogelijk nog iemand ook bestaan te sterven. En met dat, maar dan zet hij daar tegenover wat God heeft gedaan. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons stierf, Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Nou zegt hij, wij zijn nu veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden, gered worden van de toorn. Maar dan het volgende vers, in vers 10, want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Wie worden dus verzoend? Nou, vijanden. En wij waren vijanden, want indien wij vijanden zijnde, verzoend werden met God, hè, met de God, door de dood van zijn zoon, ook hier weer allemaal Gods werk, God verzoend. Nergens lees je in de schrift dat God verzoend moest worden of zo, dat God vijandig stond tegenover de mens. Nee, het is zijn schepping. En wij waren vijanden. Maar God, hè, indien wij vijanden zijnde, met God verzoend werden door de dood van zijn zoon. Wij zijn dus verzoend, wij waren vijanden, we zijn verzoend, wij zijn geen vijanden meer. Veel meer zullen wij verzoend zijn, hè, nu wij eenmaal verzoend zijn, nu wij geen vijanden meer zijn, nu wij veranderd zijn door God, hè, want wij hebben vrede naar God toe. God heeft ons gerechtvaardigd, dat wil zeggen hij heeft ons recht gezet ten opzichte van hem. Hij ziet ons recht, hij ziet ons aan in zijn Zoon, in Christus, en daardoor hebben wij vrede naar God toe. Veel meer zullen wij nu verzoend zijnde, ja, gered worden door zijn leven, gered worden in zijn leven. Nou, wat dat precies inhoudt. Pardon. Paulus zei in het voorgaande vers, in vers 9, dat we in ieder geval gered zullen worden, behouden zullen worden van de toorn. Nou, welke toorn? Die wordt hier niet gespecificeerd, maar ik zou zeggen, ja, welke toorn niet? Wij zijn niet onderhevig, wij worden gered van de toorn van God. In ieder geval, hè, we hadden het net even over de grote verdrukking. En als we kijken naar alles wat daarmee te maken heeft. De toorn van God die nog over deze aarde, over deze schepping zal komen. Nou, daar worden wij dus van gered. Maar dat is een onderwerp op zich, dus daar wil ik nu niet op ingaan. In ieder geval wil ik met dit schriftgedeelte duidelijk maken dat vijanden verzoend worden. Door de dood van zijn zoon. Nou, en Paulus zegt dus in Romeinen 11 dat het feit dat Israël het evangelie verwerpt en daardoor redding naar de natie is gegaan, dat betekent de verzoening van de wereld. Dus de vijandschap van deze wereld, die zal teniet gedaan worden. God zal deze wereld met zich verzoenen. U zegt wellicht, nou, dat vind ik nog wat kort door de bocht, kun je dat nog wat nader toelichten? Dat kan ik, en dan wil ik naar een andere brief van Paulus gaan. En dat is 2 Korinthe. In 2 Korinthe 5 spreekt Paulus ook van die verzoening. Ja, het is altijd wat lastig om in zo'n hoofdstuk binnen te vallen. Vers 14 lijkt me mooi. 2 Korinthe 5 vers 14. De liefde van Christus dringt ons. Nou, waartoe? Dat heeft Paulus in voorgaande versen uiteengezet. En dat gaat hij ook in de volgende versen nog doen. En dan zegt hij, ook hier weer even de interlineaire bij. Ja, eigenlijk is de versindeling van de Statenvertaling is wat anders dan bijvoorbeeld in de NBG. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons, dat is vers 14. En dan vervolgt vers 14 in de meeste vertalingen, maar niet in de Statenvertaling. De liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Eén stierf ten behoeve van allen, dus zijn allen gestorven. En wij zijn verzoend door de dood van zijn zoon, zei Paulus in Romeinen 5. En hier zegt hij, één is voor allen gestorven. Zij zijn dan ook allen gestorven. En waartoe? Nou, hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor die voor hen is gestorven en opgewekt. Kijk, wij mogen tot die categorie behoren die nu al leeft, die nu al kennis heeft van het leven, waarvan Paulus zei in Romeinen 5, veel meer zullen wij verzoend zijnde gered worden in zijn leven, behouden worden in zijn leven. Deze wereld is weliswaar gestorven, hè? Alle zijn ze gestorven. Maar wij hebben nu dat leven al ontvangen. Wij zijn degene die nu al mogen leven. En opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem, voor die voor ons gestorven en opgewekt is. Ja, dan vervolgt Paulus, ook een bekend vers overigens. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Want dat vlees is immers met hem gestorven. Vaak wordt dit betrokken op gelovigen, hè? Ja, we onderling zouden elkaar niet naar het vlees kennen. Nou, volgens mij zegt Paulus hier nog veel meer. Hij zegt dat één voor allen gestorven is, dus dat allen gestorven zijn. En dus zouden wij niemand naar het vlees kennen. Wij zouden naar deze wereld kijken zoals God haar ziet. He, zoals God, God heeft een bestemming met deze wereld. God verzoent de wereld. En zo mogen wij naar deze schepping, naar deze wereld kijken. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Dat gaat heel ver, want Paulus zegt, indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Nou, ik weet niet of Paulus zelf de Heer Jezus naar het vlees gekend heeft. We vinden dat in ieder geval niet terug in de schrift. Maar wellicht waren er onder die Korintiërs die hem wel naar het vlees gekend hebben. In ieder geval de 12 natuurlijk. Maar Paulus zegt hier, we kennen niemand meer naar het vlees. En ook al kennen we Christus naar het vlees, nochtans nu niet meer. Dat betekent ook dat voor ons de woorden van de Heer Jezus, zoals hij die richt tot Israël in de evangelie, ja, zijn woorden van de Heer in het vlees. Maar wij mogen hem kennen als de verhoogde, als de opgewekte, als hij die gezeten is in de hemel. En ook daar heeft het, meen ik, betrekking op. Wij kennen hem niet naar het vlees. En ook die woorden die hij hier gesproken heeft naar het vlees, gericht aan Israël, zijn niet woorden rechtstreeks aan ons gericht. Tuurlijk, we kunnen overal lering uittrekken. Heel de schrift is nuttig. Alleen, de woorden van de apostel Paulus, zoals die geroepen werd door de verhoogde en opgewekte en verheerlijkte Christus, die zijn voor ons bestemd. Niet naar het vlees, maar naar de geest. Geestelijke woorden namelijk. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping, nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Ik heb altijd het idee, als u de voorgaande hoofdstukken gelezen hebt in de Korinthebrieven, dat Paulus het hier echt inhamert van, nee Korintiërs, we kennen niemand meer naar het vlees, want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Zij hielden zich zo bezig met die oude schepping, met, lees de 20 hoofdstukken hiervoor, dan weet u waar ik het over heb. Nee, in Christus is, degene die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Ziet alles, het is alles nieuw geworden. En dan vervolgt hij in vers 18, en dan kom ik toe aan de verse waar ik het over wil hebben met betrekking tot die verzoeningen. Al deze dingen zijn uit God. Al deze dingen zijn uit de God. Ook hier weer dat bepalend lidwoord, de God. Hè, om de exclusiviteit van God aan te duiden. We hadden het in de pauze al even over. Ja, het is soms moeilijk voor ons om te begrijpen van dat God ogen sluit. En God opent ogen. Alles, echter alles is uit de God. Zijn er dingen niet uit God? Goed, kwaad, licht, duisternis. Nee. Alles is uit God. Natuurlijk heeft Paulus het hier ook over het voorgaande wat hij allemaal besproken heeft. Maar in Romeinen 11, het hoofdstuk waar we hiervoor waren, tenminste voor de pauze, daar zegt Paulus ook, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Alles is uit hem, door hem, tot hem. Hij is de plaatser, de beschikker, de bedenker van alles. Alles heeft zijn oorsprong in hem. Maar alles zal ook tot hem terugkeren. Alles heeft ook zijn bestemming in hem. Ja, en de weg ernaartoe, ja, ook die is door hem. Dus wat kan er misgaan? Nou, niets. Want we kennen een goede God die de wereld met zich verzoent. En dat is allemaal uit God, uit de God, die ons met zichzelf verzoend heeft, zegt de Statenvertaling dan, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Alles is uit de God, degene verzoenende, staat er letterlijk, degene verzoenende ons tot zichzelf. Dus een werk waar God nog niet, wat nog niet voltooid is. En we lazen net, en dat zullen we straks ook nog lezen, dat God de wereld met zich verzoent. Is de wereld dan al verzoend met God? Nou, nee, zeker niet. Maar, zei Paulus, wij dan verzoend zijnde in Romeinen 5, wij mogen leven uit die verzoening. En hier is de oproep dan straks ook van, ja, word verzoend met God. Nou, daar kom ik straks al op. Alles is uit God, alles is uit de God die zich verzoent, degene verzoenende ons tot zichzelf. En hij doet dat door Jezus Christus. Jezus Christus is het kanaal van die verzoening. En hij heeft ons dan ook de bediening van de verzoening gegeven. Wat is dat, die bediening van de verzoening? Ook daar komt Paulus in deze verse straks nog op terug. Dus ik lees gewoon even verder. En dan komen we dat vanzelf tegen. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenen. Hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En hij rekende aan hun de misstappen, staat hier letterlijk. Datzelfde woord is in Romeinen hoofdstuk 11. Hij rekende de misstappen aan hun niet toe. God verzoent deze wereld met zich. Hij is daar mee begonnen in Christus, hè? Zo zou je dat kunnen lezen. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En die wereld zal ook straks verzoend zijn. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun misstappen hun niet toerekenen. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Plaatsende het woord van verzoening in ons. Ik heb het al vaker op gewezen. Kijk, dit woordje, de stam van dit woordje van plaatsen, T, is hetzelfde als de stam van het woordje God. En daardoor is God ook de plaatser. Hij is de plaatser van alles. En hij plaatst het woord van verzoening in ons. We hadden net ook even over uitverkiezing. Nou, wilt u weten waartoe of waarom u uitverkoren bent, dan denk ik dat we ook in dit schriftgedeelte een antwoord vinden. In vers 18 zegt Paulus, God heeft ons de bediening, de dienst, van de verzoening gegeven. De bediening van de verzoening. De bediening, het woord diaken vind je daar nog in. Dienst, bedienen. Nou, God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. En hij heeft het woord, namelijk, hij heeft het woord van de verzoening in ons geplaatst. Kent u dat woord van de verzoening? Nou, dan heeft God dat in u geplaatst. Wat is dat woord van verzoening? Nou, dat God was, hij is er ooit mee begonnen, hij doet dat nog steeds. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat is het woord van de verzoening dat God in ons legt. En wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. Wij mogen die boodschap uitdragen. Daarom zijn we hier ook bij elkaar. En kondigen dat als een thema aan in de krant. En wie dat horen wil, die mag dat horen. En God opent harten. Dus God opent ogen, God opent hart, hebben we gezien. Dus wij mogen in alle vrijmoedigheid dat woord van verzoening, mogen we bekendmaken dat God in Christus de wereld met zich verzoent. Dat is dus die bediening van de verzoening. Nou, wilt u een antwoord op de vraag, er zijn wellicht meerdere antwoorden te geven, waartoe ben ik nou uitverkoren? Waarom ik nou? Ik heb dat toch helemaal niet verdiend? Nou, inderdaad, dat is logisch, want het is naar verkiezing van genade. Dus juist omdat u het niet verdiend heeft, zal God u wel uitgekozen hebben, denk ik dan. Genade is het. God geeft in genade, opent hij ogen, hij geeft ons de bediening van de verzoening. En dat is dat woord van verzoening dat God in Christus de wereld met zich verzoenen is. Nou, Paulus vervolgt dan in vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nou, dat is wat de Statenvertaling zegt. Letterlijk staat hier, dat ziet u in de interlineair, ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs. Een ambassadeur is iemand die zijn land vertegenwoordigt. Hè. Wij hebben over heel de wereld ambassades in andere landen. Dat zijn en ambassadeurs in andere landen, dat zijn Nederlanders die het Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigen in het buitenland. Nou, wij zijn ambassadeurs ten behoeve van Christus en als van de God. Wij zijn zijn ambassadeurs, wij zijn zijn gezanten. Wij vertegenwoordigen dat koninkrijk, dat weliswaar verborgen is, maar dat verkondigen, dat vertegenwoordigen wij, dat koninkrijk, in deze wereld. Paulus zegt in Colossense zoiets als van, Dat is een heel ander verband, dat gaat over de wet. Maar daar zegt hij van, jullie laten je weer alsof je in de wereld leeft, belasten met allerlei wetten en inzettingen. Daar zegt hij, alsof jullie in de wereld leefden. Oftewel, jullie leven niet in de wereld, want jullie zijn ambassadeurs van Christus. Jullie zijn gezet in de hemel, zegt hij in Efeze, ook in andere, op andere schriftplaatsen. Maar wij zijn burgers van een koninkrijk in de hemelen. En wij zijn dus, zover we hier zijn, en zover wij zo worden gerekend door God, zijn wij ambassadeurs ten behoeve van Christus. En als van de God. Ambassadeurs van die boodschap, van het woord van de verzoening. Ambassadeurs die de bediening der verzoening ontvangen hebben. Dat God in Christus de wereld met zich verzoent. Daar zijn wij ambassadeurs van. Nou, mooiere boodschap kun je niet brengen volgens mij. Ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs als van de God oproepende. Para kaleo, dus ook dat, ja, dus ook, betekent ook zoiets als aanmoedigen, hè, oproepen. Ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs als van de God oproepende door ons. Hè, alsof God door ons baden staat er dan in de Statenvertaling. Maar God roept door ons op. En wij smeken ten behoeve van Christus, wordt verzoend tot de God. Dat staat er letterlijk. Niet laat u met God verzoenen, maar wordt verzoend met God. Of wees verzoend met God. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. God neemt die vijandschap weg en de oproep die wij aan mensen mogen doen is, word verzoend met God, ga uit, leef uit die verzoening. Dus al, als we dit zo lezen en we hebben kennis van het Oude Testament, en daar komen de, onder het Oude Testament werden offers gebracht om zonden, ja, vaak staat in de vertaling dan te verzoenen, maar we hebben al gezien dat vijanden verzoend worden en zonden verzoenen, dat wordt wat lastiger, maar het woord dat daar vaak vertaald wordt met verzoenen betekent zoiets als bedekken, zonden worden bedekt. Daar wordt niet naar gekeken, die worden bedekt. En het was dan in het Oude Testament altijd de zondaar die tot God ging en vroeg om bedekking en om verzoening. Hier zijn de rollen omgedraaid. Onder de bediening van Paulus zijn de rollen omgedraaid. Daar zegt God tot de mens, word verzoend met mij. Ik heb het werk gedaan. Word verzoend met mij. Ik heb het gedaan, want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En de oproep van God aan de mens is, word verzoend met mij. Nou, dat begrip verzoening en de rijkwijde daarvan, daar hebben we nu een aantal schriftplaatsen van bekeken. De kroongetuige wat betreft verzoening is in de schrift is Colossense 1. Ik denk dat ik daar dan ook de volgende keer mee verder ga. Omdat het nu, dan wordt het wel erg laat, dus dat gaan we niet doen. We hebben nu in ieder geval gezien dat de wereld met zich verzoent, dat God de wereld met zich verzoent. Dat de verzoening van de wereld, zoals ook het thema van deze studie was. We hebben ook gezien dat het alles te maken heeft met de plek van Israël in Gods heilsplan. Dat God Israël terzijde heeft gesteld, maar ook zij zullen in verzoening met hun God leven. En dat zal zijn leven uit de doden. Volgende keer zal ik in ieder geval verder gaan met Colossense 1, waar niet slechts over de verzoening van de wereld wordt gesproken, maar de verzoening van het al. Is er dan nog meer dan de wereld? Nou, dat is een vraag waar we volgende keer maar eens over na moeten gaan denken. Maar voor nu gaan we het hierbij laten. En dan gaan we daar de volgende keer mee verder.